Ongekende verhalen, schurende inzichten en prikkelende discussies over vluchten, migratie, inclusie, integratie, vooroordelen en veerkracht. Welkom bij Ongekend, de podcast. Dit betekent het om te vluchten.
Opnieuw opstarten.
Op zoek naar veiligheid.
Dit is waar Because We Care je bij uitstek voor staat.
Vrouwen supporten vrouwen.
Iemand echt zien.
Deze cultuur intrigeert mij.
Waar familie elkaar ondersteunt.
Vind ik moeilijk, er zijn meerdere culturen, maar ik vind de Nepalese cultuur wel heel bijzonder.
Vooral dit vooroordeel over mensen op de vlucht is onjuist.
Gelukzoekers.
Ja, same, dat je het zonder echt een goede reden doet.
En Lesbos in één woord.
Indrukwekkend.
Bijzonder.
Because We Carry is een Nederlandse NGO. Die is opgericht door Steffi de Pauws tijdens de vluchtelingencrisis van 2015. In dat jaar maakten ruim 800.000 mensen de oversteek via de zee naar Griekenland, waarvan er meer dan 800 verdronken. De organisatie richt zich op het helpen van moeders en kinderen op de vlucht, door middel van noodhulp, kleding, kinderwagens, luiers, maar ook zorg, kennis en een boel liefde, aldus de stichting. In 2015 startte Steffi met een inzameling voor draagzakken, vandaar Because We Carry. De stichting is actief op Lesbos en in Athene. Bij ons aan tafel vandaag, Sanne van der Kamp en Myrthe Kapitein. De twee programma-coördinatoren van Because We Carry die in april 2024 gestart zijn op Lesbos. Sanne studeerde social work, werkte in Nederland als voogd voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen voor Nidos, ging in 2023 op reis naar Azië en eindigde hier in 2024 dus op Lesbos. Myrthe ronde een opleiding allround styling af, woont en werkt al 10 jaar op uiteenlopende plekken over de hele wereld. Een aardbeving op Borneo veranderde haar perspectief in 2015 en nu dus, als andere helft van het BWC-duo, aan het werk op Lesbos. Welkom dames, fijn dankjewel. Dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Nou ja, vandaag een extra speciale aflevering als afronding van ons tweede seizoen van Ongekend. Maud en ik hebben deze week met jullie gewerkt op de locatie van Because We Carry, vlakbij kamp Mavrou, ik zeg het waarschijnlijk dit ook weer fout, Mavrovouni, zeg ik het zo goed?
Ja, super.
Het opnieuw opgebouwde kamp Moria. En we zijn best wel moe, eigenlijk. We vinden het een hele mooie week, maar ook intens. En je staat eigenlijk de hele tijd aan.
Ja.
Soms was er ook amper tijd om een befaamd broodje kaas te eten in de hoek. En misschien kunnen we zelfs stellen wel dat je veel moet doen en laten om hier op Lesbos te zijn en te werken. Kortom, hoe doen jullie dit? Wat bezielt jullie om hier 1,5 jaar voor Because We Care op Lesbos te werken?
Ja, ik denk voor mij, ik denk dat we helaas niet iedereen kunnen helpen, maar ik vind het heel prettig om toch een heel klein beetje te kunnen doen.
Ja.
En dat kan in elke vorm, dat kan zijn in de vorm van een knuffel, een letterlijke knuffel, of gewoon even aandacht, een klein momentje. En daar haal ik mijn energie uit, om dit 1,5 jaar al bijna te kunnen doen, elke dag opnieuw en opnieuw.
En ook dat er toch ook veel van je gevraagd wordt. Ook emotioneel bedoel ik, hè? Mentaal zeg maar. Hè?
Ja, heel goed. Ja. Maar ik krijg er ook energie van. En er komt ook heel veel op terug. Van terug.
Je krijgt er inderdaad veel voor terug. En ik denk ook als team werken we gewoon echt heel goed samen. We kunnen elkaar heel goed aanvoelen. Dus er is ook echt wel ruimte als je die nodig hebt. Van, hey, ik stap heel eventjes eruit. Ik moet even een momentje pakken.
Ja.
Ik denk dat dat heel goed werkt. En het geeft inderdaad heel veel. Je geeft heel veel energie, maar je krijgt inderdaad ook heel veel terug.
Ja.
En soms zijn er even moeilijke momenten, maar volgende dag maak je weer iets mee, waar je dan echt weer even een boost van krijgt.
En hoe zorg je dan goed voor jezelf? Dus het ventileren hoor ik al een beetje.
Heel veel ventileren. Rijntjes naar werk.
Ja, hele goede.
Zwemmen is echt wel een hele goede om eventjes alles van je, letterlijk van je even af te laten drijven.
En de vriendengroep ook die we hier hebben. Ja. Want we hebben een vriendengroep opgebouwd in 1,5 jaar. En die zitten ook in dezelfde bubbel als dat wij zitten, de NGO-bubbel. Maar dat maakt ook dat je soms even bij elkaar iets kwijt kunt. Of ook gewoon even helemaal nergens over kunnen hebben. Want hey, we hadden allemaal een hele nare dag. Dus laten we gewoon even pizza eten en nergens over praten.
Ja, ja. En is dat soms dan duaal? Dat je het zo allebei hebt? Het eiland is fijn, de mensen zijn fijn. Ja. Maar soms heb je niet zo'n fijne dag. Is dat soms een grote tegenstelling?
Ja.
Nou, voor mij is het in ieder geval echt wel een verschil dat ik hier nu ben en daadwerkelijk ook iets kan doen. Ik zat voorheen dan in Nederland 2 jaar. En daar zat ik gewoon op de bank te huilen eigenlijk om de situatie van de hele wereld. Ja. En dan voel je heel machteloos. En hier doe je er werkelijk iets aan. Dus dan kan je ook iets meer genieten na het werk. Want je hebt gewoon iets van, nou weet je, vandaag hebben we gewoon weer iets gedaan. Eén keer wat kleiner, andere keer wat groter. En dan kan je daarna ook ietsjes meer die rust pakken. Ja. En wetende dat je dus wellicht iemand zijn dag net iets hebt verlicht, zeg maar. Ja.
Ik denk dat zeker waar is. Kamp Moria, het vluchtelingenkamp op Lesbos uit 2015, startte als registratiecentrum voor de grote aantallen vluchtelingen toen vooral uit Syrië, die vanuit Turkije overstaken naar Griekenland. En toen waren er dus vooral veel Syriërs op de vlucht. Kunnen jullie iets delen over hoe dat nu is? We hebben al wel een beetje gehoord van luisteraars dat ze heel benieuwd zijn, wie zitten er nu in het kamp? Hoe gaat dat met al die nationaliteiten bij elkaar? Wat kunnen jullie daarover delen?
Op dit moment is dat wel iets anders. We zien nu met de huidige populatie is iets meer dan 1100. Het schommelt natuurlijk een beetje, het is geen stabiel cijfer. Op dit moment is 45% van de bewoners in kamp is Afghaans. 31% Syrisch. En dan heb je nog een andere, de rest van de percentages zijn bijvoorbeeld Eritrees, Somalisch, Jemenitisch. De wat kleinere groepen in dat opzicht. En ook interessant om te weten, want heel veel mensen denken, oh, het zijn alleen maar mannen. Dat is dus ook niet zo, want 33% zijn kinderen en 23% zijn vrouwen. Dus dat zijn best wel hoge percentages als je in het hele plaatje daarmee kijkt.
Ja, en wat wij heel tof vonden toen wij met jou ook mee mochten op het kamp, is dat jij heel makkelijk contact maakt, omdat je in een aantal talen een paar woordjes zo even uit je mouw schudt. Ja. En dat het meteen bij mensen een heel, volgens mij, warm gevoel geeft. Dus heel welkom. Ja. Dus een aantal woorden die helpen jou heel erg vooruit in wat je wil overbrengen, volgens mij.
Ja, en die woorden spreek ik eigenlijk altijd verkeerd uit. Maar dat maakt wel ook gelijk dat je een verbinding hebt, want ze staan me uit te lachen om mijn uitspraak.
Ja.
En dan zeg ik, nou, hoe zeg ik het dan? En je hebt dan gelijk al een soort eerste contact.
Ja.
En ik denk ook dat mensen zich meer gewaardeerd voelen als je hun taal probeert te spreken.
Ja, want die
als je
effort. Probeert... Ja.
Precies.
Die vonden ze heel mooi, volgens
mij. Ja, en ik heb dat ook als ik mensen spreek die Nederlands leren en die proberen dat, denk ik, wow, wat vet.
Thanks.
Heel goed.
Ja, dat was heel mooi om te zien. Heel warm, ja. Kunnen jullie samenvattend een tijdlijn schetsen van hoe het de afgelopen 10 jaar is gegaan op Lesbos?
Ja, Lesbos is altijd al een eiland geweest waar mensen aankwamen. Is altijd het beginpunt van Europa geweest. We zien dat ook in Italië natuurlijk. Lampedusa is dat veel. En dat is altijd al geweest. Mensen kwamen hier aan, gingen een paar dagen uitrusten van deze boottocht die ze hebben moeten maken. Kregen hulp van de locals, een bed, een bad, een brood, wat er nodig was. En pakten daarna de ferry naar bijvoorbeeld Athene om over land door te reizen naar een eindbestemming. En dat ging eigenlijk heel lang best wel vredig, tot een aantal evenementen, waaronder de Dublin-regulering die ingevoerd werd.
Ja.
En de vluchtelingenstroom vanuit Syrië die op gang kwam. En dat is eigenlijk het moment geweest dat alles omdraaide. Het eiland waar mensen op doorreis waren, werd in één keer een eiland waar mensen een asielprocedure moesten doorgaan. Toen is Moria eigenlijk uit zijn voegen gegroeid. Want van een paar duizend man gingen we naar 20.000 man in no time. Er kwamen honderden mensen per dag aan hier op het strand.
En Griekenland had ook geen idee natuurlijk.
Griekenland die waren niet voorbereid. Die werden in één keer letterlijk overspoeld met hoeveelheden mensen. En de procedures, de mensen die uitvoeren, daar was niet op voorbereid. Gewoon mensen tekort. Het kamp Moria was qua faciliteiten gebouwd op 2000 man, niet op 20.000 man. Dus je stond in de rij voor een toilet, je stond in de rij voor een douche, als je die al vond. Mensen deden hun behoeftes op allerlei plekken.
Er werd niks aan de vuilnis bijvoorbeeld. Nee, bergen vuilnis buiten het kamp werden niet opgehaald, want dat was niet de verantwoordelijkheid van het kamp zelf. Dus dat laten we maar liggen. Dat soort dingen.
Oh, wow. Ja, daar heeft Because We Carry ook wat actie in doorgevoerd. Ja. Die hebben een waste management program opgezet. Met community vrijwilligers destijds. Kom, we gaan afval rapen. We gaan bomen verven. We gaan iedereen informeren. Jij moet je afval bij de roze boom. Jij moet je afval bij de groene boom. Jij bij de blauwe boom. En dat werd elke dag... werden de vuilniswagens gestuurd om dat afval op te rapen. Niet lullen, maar poetsen, zeggen we dan. Als we een probleem hebben, laten we het gaan oplossen. En dan tot de brand in september 2020 kabbelde dat eigenlijk wel een beetje door op Moria. Problemen waren er, het was onhygiënisch, het was onveilig. Vrouwen voelden zich niet veilig. Na de brand kwamen in één keer 20.000 man hier op straat te staan. waar ook niemand op voorbereid was natuurlijk. Dus de weg vanuit het oude kamp Moria naar de stad Mytilini lag vol met mensen. Logistiek chaos, onveiligheid. September is ook, ja, de zomer raakt weer op zijn einde, het wordt kouder. Dus daar heeft ook ons team destijds van Because We Carry heel veel op ingezet om te zorgen hoe kunnen we nu noodhulp bieden. Mm-hmm. Heb jij een appel nodig, krijg jij een appel. Heb jij een tent nodig, krijg jij een tent. Heb jij een deken nodig, krijg jij een deken. Mm-hmm. Gewoon heel, heel kort op de nood, zeg maar. Mm-hmm. En toen na 10 dagen is het nieuwe kamp geopend. Voormalige legerbasis. Nou ja, dat is waar nu door de jaren heen verder ontwikkeld.
Ik wilde ook vragen, is dit het punt waarop locals ook zeiden van en nu is klaar? Ja. Of was dat eerder, of is dat precies dit moment geweest bij de brand?
Nee, ja, eigenlijk al daarvoor al.
Ja? Ja. Door die aantallen?
80.000 locals op 20, met 20.000 migranten.
Ja, dat is bizar.
Daar ging het al mis. Ja. Ja. Mensen wilden misschien wel helpen, maar konden het ook niet meer. Mm-hmm. Ja, Griekenland voelt zich in de steek gelaten door Europa. Ja,
wat ook waar is.
Wat hartstikke waar is. En dat was natuurlijk hier op dit eiland en ook op andere eilanden. Dus niet alleen hier.
Mm-hmm. Dus. En toen gingen we naar een nieuw kamp?
Ja.
Ja, dus die is in 10 dagen opgezet. En daar werden de mensen geplaatst. Because We Carry was natuurlijk al in kamp Moria en in een ander kamp Karatepe voor de meest kwetsbaren. Mm-hmm. Onder de mensen op de vlucht actief aanwezig met distributies, programma's zoals yoga, met barbershop, een beauty shop. Maar toen kwam een nieuw kamp natuurlijk. Daar zijn we eventjes gestart met een container. Maar Because We Carry staat heel erg voor schoonheid, voor plezier, positiviteit.
Kleur.
Ja, konden we niet echt kwijt daar.
Nee.
Dus er werd eigenlijk al snel gezocht naar een plek waar dat wel gecreëerd kon worden. Ja. En dat is uiteindelijk het landje geworden, schuin tegenover het kamp. En daar, vanuit daar draaien we eigenlijk de programma's. Ja. Want het kamp, ja, wat we dan nu kennen, dat is wel wat gestructureerder, om het zo te zeggen. Ja. Dus het maakt ons werk in principe makkelijker, want je weet gewoon, nou, wie woont waar.
Ja.
Het is iets overzichtelijker. Kamp Moria, je had geen idee waar een nieuwgeboren babytje lag.
Ja.
Daar moet je echt echt op zoek.
Ja.
Dus wat dat betreft is het gestructureerder. Er zijn meer faciliteiten, meer toiletten, meer douches. Nog steeds niet perfect, natuurlijk. Het is nog steeds een kamp.
Maar dat junglegevoel is wel weg.
Dat is weg.
Denk ik.
Ja. Over de jaren heen, hè?
Ja.
Ze zijn hier ook begonnen met zeilen als steentjes. Oh, ja. Want ja, je moet wat in één keer. En door de jaren heen is dat verder ontwikkeld tot isoboxen of RHU's, de tenten, zoals we die nu noemen.
Ja.
Maar je kunt mensen inderdaad wel vinden. Ik ken die beelden van dus Kamp Moria nog.
Ja.
Ja.
Mensen helemaal aan het opbouwen waren tegen de bergen met pubtentjes in de sneeuw. Ja. Dat is wat wij nu kennen. Ja.
Het is veel meer beveiligd nu ook.
Oh, ja.
Vanaf de buitenkant lijkt het ook wel een beetje op een soort gevangenis.
Beetje wel.
Prikkeldraad.
Ja. Ja.
Security met kogelvrije vesten. Maar de veiligheid is ook wel beter, om het zo te zeggen. Er is meer veiligheid dan in Kamp Moria. Want daar was dat iets minder aanwezig.
Dat was ook een issue.
Zeker, ja.
Ja.
En nu hoe wij het zelf ervaren. En wat we ook horen is dat er eigenlijk best wel minder onrust eigenlijk is.
Ja.
Toch? Dan voorheen. Maar daarmee is ook minder vrijheid. Ja, zeg
er zal ook altijd onvrede zijn, hè?
Ja.
Dat zal blijven. Mensen zullen altijd. Mensen zijn op zoek naar een beter leven, hè? En dat hebben ze hier nog niet. En dat kan schuren, dat kan frustreren.
Ja.
Ja.
De situatie is absoluut beter dan dat het was, hè, Moria. Maar het is nog steeds knetterzwaar en het is nog steeds pittig.
Ja.
En
verre van ideaal.
Ja.
Ja. Even met het oog op de titel van onze podcast. Je ziet in de media dus veel dezelfde beelden over dezelfde problemen. Dus bijvoorbeeld waar we net al over hadden over de brand. Maar wij kennen dan ook veel beelden van de pubtentjes en het ongedierte bijvoorbeeld toen. Hè? Het oude kamp, zeg maar. Dit zijn misschien de gekende problemen. We willen eigenlijk aan jullie vragen van wat zijn nou ongekende problemen van mensen op het kamp? Dus wat beseffen wij ons in Nederland totaal niet? Misschien de faciliteiten die er wel zijn, wat je niet zou denken. En misschien problemen of waar vluchtelingen tegenaan lopen die we ons niet beseffen.
Er is weinig om te doen. Het is veel wachten.
Ja, je verveelt dat je mensen, dood.
Ja. Wij werken dan met vrijwilligers, ja. met community vrijwilligers. Mensen uit de kamp die ons dan helpen. En we merken dat dat echt heel, als dat heel fijn ervaren wordt. Want je bent onderdeel van het team. Je hebt weer een soort van doel.
Ja.
Dus dat is heel prettig. Maar natuurlijk niet iedereen die is bij ons.
Nee, dat gaat niet.
Dus ja, mensen zijn echt een beetje aan het wachten. Er is niet genoeg werk voor iedereen. Dus dat is iets wat denk ik heel pittig is.
Mm-hmm. Ja. Ik dacht toen wij er liggen, waarom witte keien?
Ja.
Als het, zo, het ligt helemaal vol met witte keien en witte tenten.
De tenten
en
zijn wit, de stenen zijn wit.
Zo pijn aan je ogen.
Ja.
Ja. Ja.
Toch? Dat is
ja, dus, hoe kom je interessante erbij? Keuzes. Ja. Dus, ja, en de vier bomen die er staan hebben ook nog eens een witte bast. Dus hè, voor de
helemaal
het
stukje
groen is niet groen.
Nee.
Nee.
Hoe dan, zeg maar. Ja. Ja, ik had er zelfs pijn van aan mijn ogen.
Ja, ja wij ook.
Ja,
ja. En wij gaan einde van de dag naar huis. Maar deze mensen worden
precies.
ook 's ochtends vroeg weer wakker in deze witte tenten.
Ja,
ja dat, die keuzes die weten we, snappen we ook niet zo goed.
En nog toevoegen tot, ja, er is niet zoveel te doen. Ook voor kinderen. Er is helemaal niks te doen. Er staat één speeltoestel. Er is net een nieuwe bij gebouwd. Wij hebben natuurlijk op ons landje een speeltoestel, maar die is niet de hele dag beschikbaar. Maar kindjes hebben ook niet heel veel zelf. En daarom zijn die rugtasjes zo super fijn. Omdat kindjes dan eigenlijk weer eindelijk iets van zichzelf hebben. En iets om mee te spelen. En dat is gewoon heel belangrijk.
Ja.
Dus dat ook. Ja, die kindjes vervelen zich helemaal kapot.
Mm-hmm. Ik vind dat je het merkt op het landje. Hoe goed deze kinderen zich kunnen vermaken met helemaal niks.
Ja. Bizar.
Met kiezelsteentjes.
Ja.
Vooral.
Echt bizar.
Dan liggen er allemaal voetballen. En kinderen zijn uren met steentjes aan het spelen.
Ja? Ja. Ja. Het is ook sad. Maar het is ook knap of zo.
Ja,
een beetje
ik denk wel dat het ook überhaupt fijn is om daar te zijn in de tuin. Omdat het gewoon een fijne, mooie plek is.
Ja.
Er zijn genoeg lieve vrijwilligers die met je willen spelen.
Volgens mij zeiden jullie ook, volgens mij zei jij dat begin van de week, van eigenlijk zijn het ook de kinderen die de ouders voorttrekken, als het ware. Dat het ook die energie is die ouders daar weer van krijgen.
Ja. Ja, voor heel veel volwassenen, voor heel veel ouders zijn de kinderen het drijfveer om door te gaan.
Tuurlijk.
Ik kan niet nu neerstorten, want ik heb kinderen.
Ja.
En de kinderen zeggen, mama, ik wil even naar de tuin toe, ik wil even spelen. En mama, die gaat mee.
Ja.
Dus die liften elkaar ook op, ja.
Er zijn nog één moeder vandaag, die zei, want die gaan bijna doorreizen. En die zei, als mijn kinderen hier maar weg konden. Ik had hier nog 3 jaar kunnen zitten, liever niet. Maar, maar mijn kinderen moeten hier weg.
Ja.
Gewoon die drive.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk de kern van iedere moeder.
Ja.
Je wilt het beste voor je kind.
Altijd.
Ten alle tijden.
Ja, dat is zo universeel. Ja.
Precies. Precies.
Wil je nog iets toevoegen over de ongekende...
We zien ook wel, veel mensen beseffen zich niet dat ook hier het leven gewoon doorgaat.
Ja.
Ondanks dat deze mensen op de vlucht zijn, in het midden van hun reis zitten, van hun volgende hoofdstuk zitten.
Ja.
Het leven gaat ook door. Er moet ook gewoon nog gekookt worden. En er moet ook nog gewoon gewassen worden. En de oudere kinderen raken ook gewoon nog in de puberteit. Er raken ook nog steeds mensen gewoon zwanger. Er worden nog steeds baby's geboren. Het leven draait ook gewoon door hier.
Ja.
Het is niet zo dat als je op de vlucht bent, als je op de vlucht moet gaan, dat je alles maar op pauze zet en denkt, nou ja, als we hier doorheen komen, kijken we wel verder. Want het is een proces van jaren.
Mm-hmm.
Dus en daar, dat is ook wel heel mooi dat wij daar ook onderdeel van mogen zijn. Van.
Ja, en er wordt ook nog gewoon heel veel gevierd, weet je wel? Verjaardagen,
feestdagen.
Ramadan, of een feest.
Geboortes van een eerste kindje. Gewoon hele bijzondere momenten in het leven worden ook gewoon daar nog gevierd.
Ja.
Ondanks dat je in een hele bijzondere situatie zit.
Ik hoorde net ook nog, van ik moet naar het kamp, want er is eigenlijk een heel belangrijk gebed.
Ja.
En daarna gaan we met z'n allen iets drinken. En...
Ja.
Oké.
Okay.
Ja.
Ja.
Dus gelukkig ook.
Ja. Ja, zeker.
Ja, dat is wel fijn.
Ja. Ja.
En we zagen dat, volgens mij mochten wij dat ook uitdelen, dat er coupons zijn voor een foodline voor zwangeren. Dus je moet daar natuurlijk in de rij voor eten. Maar dat vrouwen krijgen dan ander eten ook, toch? Of die zwangeren?
Ja, dat is iets voedzamer eten dan gebruikelijke eten in de kamp. Dus dat geeft ze dan ietsjes meer voeding voor hun kindje. En zichzelf.
Toch wel over nagedacht.
En ze mogen ook in een andere rij aansluiten. Dus ze hoeven wat minder lang te wachten dan...
Voorrang.
Ja, vulnerability line.
Nou, mooi.
Ja,
mooi.
Ja.
We spraken eerder deze week ook over hoe vrouwen soms wel en soms niet iets willen delen over hun verleden met jullie of met de vrijwilligers. En het woord trauma komt daar natuurlijk vaak naar voren. En ik vond dat jij iets heel moois daarover zei, Sanne, van het kamp is gewoon niet de plek om daaraan te werken. Dat komt gewoon later. Dat kan gewoon niet echt hier. Het hebben we het er ook over gehad. Zijn er dan, als iemand dat wel wil, zijn er dan experts? Nou, dat is wel een psycholoog bijvoorbeeld. Maar eigenlijk zien jullie dat weinig, toch? Dat mensen zetten dat even op pauze.
Ja, mensen zitten nog midden in hun trauma.
Ja, precies.
Vaak zijn ze zich nog helemaal niet bewust van het feit dat een trauma misschien aan het opbouwen zijn. Of dat ze dat hebben ervaren, een traumatische gebeurtenis.
Ja.
Iedereen is in overlevingsmodus. Zoals ik zei, je wilt het beste voor je kinderen. Daarvoor ga je door. En dan wil je niet constant terugdenken aan je heftige reis of waarom je bent gevlucht uit je land. Mensen zetten dat apart. De hulp is beschikbaar. Als daar behoefte aan is, kan dat. Dan kunnen mensen daarbij terecht.
En dat doen ook wel mensen, hè?
Enkeling doet het. Ja. Maar dan nog is het vrij basishulp natuurlijk. Ja. EMDR, intensieve traumatherapie, dat is hier niet haalbaar. Want daarvoor moet je in een stabiele, veilige situatie zitten.
En dat is niet op een kamp aan zee.
Nee,
logisch ook.
Ja.
Ja. En de locatie even specifiek. Ligt aan zee. Volgens mij is het er heel... We hebben het deze week ervaren bloedheet.
Ja.
In de zomer. En volgens mij is het hartstikke koud in de winter, als we jullie verhalen hebben begrepen. Kunnen jullie over iets over die locatie zeggen? Is dat wijs? Hoe is dat voor mensen om aan zee, als je over zee gekomen bent, om dan opgevangen te worden? Klinkt voor mij heel onlogisch.
Mm-hmm. Ja. Ja, dat is ook zeker heel confronterend voor veel mensen daar. En er is geen schaduw. Er staat één rijtje bomen en die zijn eigenlijk allemaal gekapt vanwege eventuele stormen. Dus die takken zitten er niet meer aan. Dus je hebt gewoon eigenlijk nauwelijks schaduw. Dus je zit vol in de zon.
Mm-hmm.
En in de winter is het gewoon ijs en ijskoud. Zo'n
ijswind van zee.
Ja.
Want voor de duidelijkheid, als je een... Wij noemen het huisje toch? Zo praten we daar. Noem je het huis? Hoe noem je het?
Ja.
Noem jullie het tent? Noem je het huisje?
Naar mensen toe noem ik het liever huis. Maar het is een tent.
Het is een tent.
Ja. Of een isobox is een soort van container. Dus ook dat kunnen we geen huis noemen. Maar het voelt wel respectloos om tegen mensen te zeggen... Wanneer ga je terug naar je tent?
Ja.
Dus dat naar bewoners toe doen we dat niet.
En even voor luisteraar die het niet weet... Met hoeveel mensen wonen mensen in een tent of in een huisje?
Ja, dat kan verschillen. Het is nu relatief rustig. Dus op dit moment is dat 8 gemiddeld. En dat kan dan ook 8 families zijn. Hè? Een familie van 4 en 4 of 5 en 3. Of eventueel 3 koppels, bijvoorbeeld 6 personen. Maar als we naar wintertijd, naar piektijd gaat... dan zijn dat soms wel 12 tot 15 mensen in 1 kleine container.
In stapelbedden?
In stapelbedden, absoluut, ja. En dan proberen vaak mensen hun privacy te creëren door een dekentje ertussen in te hangen. Zodat ze toch een soort van eigen plekje hebben. Maar ja, als je een familie naast je hebt met een pasgeboren baby of met getraumatiseerde kinderen die 's nachts heel veel onrustig zijn. Ja, dan heb je daar wel, dan hoor je dat wel. Je hebt niet je eigen plek waar je rustig kunt bijkomen.
Want dat vertelde je moeder ons ook deze week toch? Van mijn kind slaapt een soort van eindelijk door. Kind van 3 of zo, dacht ik.
Ja.
En er is een ander kindje bijgekomen, die huilt de hele nacht. Dus die huilt dan haar kinderen zo wakker, zeg maar, hè?
Ja.
Ja.
En zij heeft dus echt de familie die naast haar zat, die zijn vorige week vertrokken. Dus daar hebben echt een paar dagen tussen gezeten dat zij even alleen met haar gezin in die box zat, in die container zat. En toen kwam het volgende gezin erbij met een baby. Ja.
En een aantal mensen hebben airco.
Ja,
zwangere vrouwen krijgen als eerste recht volgens mij op zo'n plek. Dat proberen ze wel zo in te regelen, hè?
Ja, ja, gezinnen met jonge kinderen, zwangere vrouwen, ouderen.
En dat helpt als het warm is? Maakt het die dan ook warmer als het koud is, die airco? Of werkt dat niet zo?
Ja, ja. Dus dat is ook als verwarming inderdaad. Ja. Als hij het doet.
Als hij het doet.
En ook de kanttekening in rustige tijden. In deze tijden.
Ja, dus de winter is sowieso zwaarder misschien.
Absoluut. Ja. Want als in de winter de isoboxen vol zijn en er komen zwangere dames binnen, worden die in de tenten geplaatst. En daar zit geen airco, geen verwarming. Nou, 5 hele kleine raampjes voor een beetje daglicht.
Nog niet eens, denk ik.
Nog niet eens,
Volgens mij 2 raampjes. Ja.
Dus het is echt afhankelijk van de situatie. Het streven is zoveel mogelijk kwetsbaar in de isobox.
Ja.
Horen jullie wel eens ooit terug dat het lastig is om aan zee te wonen? Meer voor het emotionele stuk, even los van de omstandigheden. Vinden vrouwen dat moeilijk?
Ja, ja, dat hebben we wel vaker gehoord.
Ja.
Want het brengt natuurlijk heel veel herinneringen op van de tocht die zij moeten maken. En dat is voor de meesten gewoon zwaar traumatisch.
Ja.
je ziet ook wel kindjes in de zee spelen en vaders vissen. Ja. Dus er is ook wel voor anderen een fijne associatie mee. En er wordt gebruik van gemaakt op een warme dag. Mm-hmm. Maar heel veel hebben ook wel laten weten dat het moeilijk is om daar constant naar te kijken.
Ja, naar te kijken ook, ja.
Ja.
En gewoon dat je iedere keer dat
je kan het niet, niet zien.
Niet, nee, het is overal die, dat water.
Ja. 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 Ja.
En er zijn ook nog wel schipbreuken geweest waar niet iedereen is gevonden. Waar nog steeds vermissingen in zijn. Dus mocht je als familie zijnde een familielid zijn verloren op een schipbreuk, wetende dat die nog niet gevonden is, die is dus, drijft dus nog ergens in die zee waar je elke dag op uitkijkt.
Dat is heel wrang.
Met dan ook Turkije nog eens op de achtergrond, waar je vandaan komt. Ja. Dus het is heel confronterend.
Ja, heel heftig.
Ja.
Even voor wie het niet weet, was Kamp Moria ook aan zee? Of is alleen het nieuwe kamp aan zee?
Ja. Dat is meer landinwaarts. Ja.
En we hadden net over de capaciteit even bij Moria. Hoe is dat nu? Hoeveel plek is op dit kamp? En hoeveel mensen zijn er nu?
Op dit moment zijn er zo'n 1100 mensen. Zoals ik zei, dat fluctueert heel erg. Dat verschilt heel erg op basis van de aankomsten natuurlijk. Er is uiterste capaciteit tot ongeveer 10.000. Maar hoe meer mensen uiteraard, hoe minder de kwaliteit wordt.
Ja.
Dus nu zijn er RHU's, de tenten en de ISO-boxen in gebruik. En bij het groeien van aantallen worden ook de rubholes in gebruik genomen. En dat zijn gigantisch grote tenten, waar ik ooit op mijn 16e een tentfeest in heb gevierd. Dat formaat.
Ja.
Dat wordt volgezet met 150 stapelbedden. En dan lig je dus met zoveel mensen in één tent. Zijn heel koud ook, er zitten vaak gaten in de tocht. Dus die capaciteit is er, maar dat is echt zeg maar uiterste nood.
Ja.
Laten we hopen dat we daar nooit op gaan komen, zeg maar.
En krijg je er dan iets van mee als er nu bijvoorbeeld veel onrust is in de wereld? Er is altijd onrust in de wereld, maar als dat wat meer is of meer in de buurt van Griekenland, voel je dan al dingen gebeuren of bewegen van, nou misschien, of is dat,
nou, daar gaat meer tijd overheen.
Ja. Ja, dat duurt langer.
Ja. Kijk, bijvoorbeeld, Palestina is op dit moment nog gesloten. Daar kunnen mensen niet uit. Als dat open gaat, gaan mensen eerst proberen wat ze daar nog kunnen verwachten. Ja. Voordat ze gaan vluchten. Dus ik denk dat daar gaat gewoon meer tijd overheen. Ja. Voor wij mensen zien arriveren vanuit onrustige gebieden.
Ja. Mensen gaan niet zomaar weg. Toch?
Nee, je wil proberen om daar te blijven, mensen te ondersteunen,
familie
opnieuw op te bouwen, wat dan ook, wat er kan.
Ja, dat is ook niet alsof je ineens direct even een vlucht boekt en dan hier bent. Daar gaat natuurlijk best wel wat tijd overheen ook.
Ja.
Genoeg geld hebben om eventueel de overtocht te maken en nog in Turkije arriveren, dus gaat ook wel heel veel tijd overheen natuurlijk.
Ja. Dan gaan we naar een stukje tekst van Amnesty, omdat Maud en ik vinden dat we eigenlijk de Turkije-deal of EU-Turkije-deal niet kunnen bespreken als het gaat over migratie op Lesbos. Dus ik ga een stukje daarover voorlezen en dan gaan we daarna jullie daar iets over vragen. Amnesty zegt daar dit over. Om de komst van vluchtelingen en migranten te ontmoedigen, sluiten 27 landen, waaronder Nederland in 2016 al, een overeenkomst met Turkije. Mensen die de oversteek vanuit Turkije naar Griekenland maken, mag Griekenland terugsturen, wat in strijd is met het vluchtelingenverdrag natuurlijk van de VN. Voor elke teruggenomen Syriër zal Europa een Syrische vluchteling naar de EU laten komen. Turkije moet bovendien alle nodige maatregelen nemen om mensen tegen te houden die de oversteek naar de Griekse eilanden willen maken. Turkije zou 6 miljard euro krijgen om de situatie van vluchtelingen in eigen land te verbeteren en Turkse burgers zouden visumvrij naar Europa mogen reizen. Dat is de deal. In de praktijk kwam van de terugkeer naar Turkije vrijwel niets terecht. Bovendien kon Griekenland de asielaanvragen niet aan, waardoor mensen lang, soms jarenlang, moesten wachten op hun asielbeslissing of relocatie. Lidstaten in de EU kwamen de beloftes ook niet na om mensen op te nemen vanuit Griekenland. Duizenden mensen zaten daarom door deze deal dus vast op de Griekse eilanden en leefden onder erbarmelijke omstandigheden. Amnesty International noemt dit ruilhandel in personen en in maart 2023 hebben Amnesty International, Pax, Stichting Bootvluchteling en Defence for Children de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld voor deze EU-Turkije-deal. Nou, het is heel wat, maar wel super relevant, denk ik, ook voor jullie werk. Niet per se dagelijks of in het juridische. Maar de vraag aan jullie is eigenlijk, ik denk namelijk dat minder mensen dit weten dan wat wij soms denken. Wat is eigenlijk een pushback? Wat is dat? Wie doet dat op Lesbos? En welk beeld roept dat op?
Ja. Nou ja, inderdaad, mensen stappen op een illegaal bootje vanuit Turkije naar Lesbos toe.
Ja.
En dus ze starten in Turkije op Turkse wateren en halverwege waar de landsgrens ligt, weet ik niet precies. Maar gaan ze over op Griekse wateren, dus Europese wateren.
Ja.
Frontex is daarbij betrokken. Frontex is, zorgt voor de grensbewaking binnen Europa. Mm-hmm. En zijn dus ook actief op het water.
Ja.
Naar aanleiding van deze deal worden bootjes teruggestuurd. En die worden dus letterlijk gepushbacked, teruggeduwd op Turkse wateren. En dat is helaas soms met de nodige agressie en geweld. En met een flink grote risico's die daaraan hangen.
En ook geen fair battle, want wij hebben de boten hier gezien van Frontex. En we weten ook op wat voor soort boten migranten stappen. Ja, dat is helemaal uit verhouding, zeg maar. Dat gaat zo'n bootje nooit winnen, zullen we zeggen. Dat kan eigenlijk niet.
Nee.
Vandaar ook dat aantal van 800 verdronken mensen natuurlijk de afgelopen jaren.
Ja. Ja, de Frontex-boten zijn grote ijzeren boten, grijze ijzeren boten met, ik ben niet heel erg thuis in de wapens, maar een mitrailleurachtig ding op de voorkant.
Ja, heel intimiderend ook vooral.
Ja. Heel intimiderend.
Ja. Ja, dat is enorm, hè?
Doodeng. Als je met je pasgeboren baby of met je zwangere buik of met je hele gezin op een boot zit, een rubberbootje. En er komt zo'n gigantische boot aangevaren die naar je loopt te schreeuwen in een taal die je niet begrijpt. Om je letterlijk terug te duwen. Omdat ze je niet willen. Ze je niet willen hebben.
Letterlijk.
Ja.
Ja.
Dat is een goede Insta-pagina over. Egan Boat Report. Mm-hmm. Dus die houdt zover dat kan precies bij hoeveel bootjes proberen de oversteek te maken. Hoeveel er zijn gepushbacked. En hoeveel er zijn aangekomen.
Wat goed dat hij dat deed.
Ja, en dat daar zijn wel veel, daar is heel veel informatie op te vinden eigenlijk over dit onderwerp.
Ja. Dus zetten wij in de show notes, kunnen mensen volgen als ze het willen.
Ja, het is voor hem heel belangrijk om dit probleem openbaar te maken. En daarom publiceert hij zoveel en besteedt deze man dag en nacht aan dit werk.
Maar dit is ongezien, toch?
Het is gigantisch ongezien.
Weten, omdat je hier bent. Of...
Dit is heel erg ongezien, niemand weet dit.
Bizar.
Nee. Ja, ik wist het ook niet voordat ik hier kwam.
Nee, maar dat snap ik.
Ja.
En dus heel erg in strijd voor de duidelijkheid met internationale verdragen. Dus mag helemaal niet.
Nee, en daarom praten we er ook niet over. Hè? Het staat natuurlijk niet in de krant.
Precies.
Vannacht zijn er drie boten gepushbacked. Daar wordt niet over gepraat, omdat het allemaal illegaal en stiekem gebeurt.
Daarom wilden wij het heel graag even toch noemen.
Ja.
In de afgelopen week merkten wij ook dat we soms onze juristenbril niet helemaal konden afzetten. Hoeft misschien ook niet. Zo vertelde jij, Sanne, aan het begin van de week dat personen in het kamp wachten tot ze een paspoort kregen. Nou, wij dachten, geweldig! Wat een goede asielprocedure.
Ja.
Mensen krijgen na een jaar een paspoort. Nou, dat noemen mensen zo.
Ja.
Maar dat is een asielvergunning. En toen dachten we eigenlijk, oh, maar dat is ook best wel prima al. Maar toen bleek eigenlijk ook wel weer dat aan die asielvergunning eigenlijk helemaal niet zoveel rechten kleven als dat wij in ieder geval in Nederland. Dat is toch wel echt anders, denk ik. Dat mag je dus zo toelichten als je wil. En volgens mij is het gevolg daarvan dat mensen ons ook de hele week al vertellen van we hebben het en we gaan naar Zwitserland. We hebben het, we gaan naar Duitsland, naar Noorwegen. Ja. Hoewel wij dachten, je asielvergunning is de start van je leven in het land waar je asiel hebt aangevraagd. Maar dat zit helemaal anders hier.
Ja.
Hoe zit dat?
Ja.
Juridisch niet bedoel ik hoor, maar gewoon...
Nee, precies. Ja, het verkrijgen van een paspoort is een feestje. Dat wordt gevierd inderdaad hier. Dat is een waanzinnig iets. En de mensen waar wij heel close mee zijn, die komen juichend onze tuin in.
Vandaag nog?
Vandaag nog. Ik heb een paspoort.
Het blauwe paspoort.
Het blauwe paspoort. Ja, het is ook echt een paspoort. Een ID-kaart krijgt ze. Het is echt een feest. En met dat paspoort mogen ze 3 maanden in Europa reizen.
Ja.
Volgens de Dublin-claim moeten mensen na 3 maanden weer terugkomen naar Griekenland.
Ja.
Maar mensen gaan toch een procedure aan in een ander land. Want Griekenland is voor mensen niet de plek waar zij hun nieuwe leven willen gaan opbouwen. Dus mensen kiezen voor Duitsland, voor Zwitserland, enkeling voor Nederland, voor Frankrijk. Om met het vliegtuig, dus een semi-veilige route, vervolgens naar hun eindbestemming. En vaak ook familieleden al te kunnen reizen.
Ja, wat ik hoor is dat de bestemming dan dus naar Griekenland redelijk, voor mijn gevoel, random gekozen wordt. Soms is er familie in een ander EU-land. Maar ook heel vaak dat ik bijna denk, je hebt op Google gekeken en je denkt, prima daar of zo. Volgens mij wordt dat best wel, overschat hoe
of onderschat dus hoe lastig dat kan zijn. Mm-hmm. Om ook in Zwitserland of in Nederland een leven op te bouwen.
Ja.
Mensen weten eigenlijk niet zo heel erg zo goed waar ze aan beginnen, volgens mij. Nee.
Als ze hier komen, bedoel je, in Griekenland?
Nou, daarna, als we doorreizen naar Griekenland. Dat wordt redelijk random naar Zwitserland gekozen, bijvoorbeeld.
Ja, mensen kiezen Zwitserland, want die hebben gegoogeld waar verdien je veel.
Ja, ja, ja.
En daar popt dan, hè, volgens de Europese statistieken, Zwitserland uit. Niet beseffende dat ook de huur en de boodschappen en het leven in Zwitserland ook duurder is.
Ja, precies.
Dus soms wordt het random gekozen, maar vaak wordt het op basis van familie gekozen.
Ja.
Waar hebben wij al familie? Ja. Waar hebben wij al contacten? Een community vrijwilliger die gaat binnenkort naar Noorwegen. Ja. Dat is een best uitzonderlijke keuze. Ja. Maar hij zegt, ik ga daar eindelijk mijn ouders weer zien. Die ik jaren niet heb gesproken. Die wonen, die leven in Noorwegen. Hmm. En daar ga ik weer naartoe.
En denken jullie dan dat het anders zou zijn als die start, als ze de paspoort krijgen? Als dat meer zou lijken op Nederland. Dus bijvoorbeeld als ik mijn vergunning krijg in Nederland, dan krijg ik in principe, een beetje kort door de bocht, maar krijg ik in principe een maatschappelijke begeleiding, ook best wel lang. Mag ik een uitkering aanvragen? Word ik echt best wel redelijk begeleid, los van de woningtekorten, maar naar de weg naar een woning. Ik word echt wel geholpen. Ik kan echt wel iets opbouwen als ik dat wil. Moeten we ook niet onderschatten hoe moeilijk dat is. Maar er zijn wel, denk ik, veel meer faciliteiten of organisaties die zich daar tegenaan bemoeien dan hier. Denken jullie dat het anders zou zijn? Dat mensen dan...
Weet ik eigenlijk niet.
Nee.
Ik denk dat Griekenland gewoon het eerste land is waar je aankomt.
Punt.
Net als andere aangrenzende landen van Europa.
Ja.
Daar kom je aan, maar dat is niet meteen de eindbestemming. Ja. Zou misschien ook niet helemaal fair zijn, want hier komen natuurlijk alle mensen aan. Die kunnen niet allemaal hier begeleiding krijgen, een woning en een baan.
Overdubbeling gesproken,
ja. Ja, dus... maar ik denk ook niet dat dat het doel is voor de meeste mensen. Ik denk ook dat werkgelegenheid in Nederland beter is...
Ja. Weinig werk hoorde ik hier. Of moeilijk om aan
werk te komen. Ja, op Lesbos sowieso. Het is natuurlijk een eiland, seizoensgebonden. Mm-hmm.
Griekenland heeft ook economische crisis gehad jaren terug. Ja. De wonen lagen hier echt op zijn gat.
Educatie voor kinderen. Ja. Nou, ik weet er niet heel veel van af. Maar ik denk gewoon wel dat er betere plekken zijn. En dat weten de meeste mensen ook.
Ja.
Dus ik weet niet of het iets zou veranderen als ze hier dezelfde begeleiding als in Nederland. Ten eerste denk ik niet dat het haalbaar is.
Nee.
En ten tweede weet ik ook niet of Griekenland echt het land is waar je wil settelen.
Nee.
Voor de meesten, met een gezin voornamelijk.
Ja, helder.
Tijdens zo'n reis, tijdens zo'n procedure zijn er natuurlijk heel veel juridische dingen ook waar mensen mee te maken krijgen. De Dublin-procedure heb je al genoemd. En daar hebben wij vanuit Because of Care ook gewoon niet de kennis en kunde voor om volledige toelichting op te geven.
En dan is een belangrijke partner Phoenix.
Ja.
En daarom komt Maaike Vledder even aan het woord, directeur, over dat stukje.
Yes.
In het kader van al onze juridische vragen is vandaag Maaike Vledder bij ons aangeschoven. Zij is directeur van Phoenix op Lesbos, Griekenland. Wil je vertellen wie je bent?
Ja. Ja, ik ben dus Maaike. Ik ben mensenrechtenactivist. Ik ben hier de afgelopen 5 jaar aan het werk voor Phoenix. Humanitarian Legal Aid is de hele naam.
Wow.
Maar we houden het lekker bij Phoenix. En zoals de naam al een beetje weggeeft, doen wij dus juridische bijstand hier. Mm-hmm. De organisatie is ontstaan in het einde van 2018... door een groepje jonge advocaten die hier zijn gekomen in eerste instantie met andere organisaties. En toen merkte ze eigenlijk al snel dat... mensen bijstaan in hun asielprocedure. Als je daarbij alleen maar naar de juridische of naar hun uitdagingen kijkt op het gebied van de procedure zelf, dan is dat zowel niet voldoende, want mensen hebben ontzettend veel meegemaakt, hebben ook hier, als ze aankomen op het eiland, een hele heftige en gevaarlijke reis meegemaakt, hebben misschien medische of mentale gezondheidsuitdagingen, waar ze al de tijd tijdens hun vlucht geen aandacht voor hebben kunnen hebben. Dus dat speelt allemaal tegelijkertijd. En het is dus heel belangrijk om dat op een holistische manier aan te kaarten. Dus dat is een beetje hoe Phoenix is ontstaan met die filosofie. En daarbij kwam ook dat mensen hier zijn al de hele tijd beneficiaries van projecten of asielzaken of asielzoekers. Mm-hmm. Dus ze worden al de hele tijd gereduceerd tot iets ontmenselijkt eigenlijk.
Yeah.
En daarom is het voor ons dus ook heel belangrijk dat ons project uitgaat van deze mensen die net zo zijn als jij en ik, maar gewoon veel minder geluk hebben gehad. In hun kracht te zetten in hun vluchtverhaal.
Yeah.
En hun te zien als volledig mens die al... heel ver zijn gekomen en die allerlei dromen hebben en heel veel kunnen. Mm. Maar nu in deze situatie heel erg vastlopen in een heel oneerlijk systeem.
Ja, zeker.
Ja.
Om bij het begin te beginnen, van het juridisch kader. Wat is de Dublin claim of wat is het Dublin verdrag of gewoon Dublin noemen wij het vaak Dublin, in de... Ja,
ja. Is inderdaad een hele belangrijke, ja, zeker hier wat in Griekenland. Het is een regulatie die eigenlijk bepaalt welk EU-lidstaat verantwoordelijk is voor de asielclaim van iemand die op het EU-grondgebied is.
Ja.
En daarin staat eigenlijk vast dat mensen moeten blijven of dat het land waar ze als eerste zijn aangekomen, mm-hmm, verantwoordelijk is voor hun claim. Dus
ja,
dat betekent natuurlijk voor de grensstaten in Zuid-Europa, maar ook bijvoorbeeld Polen en de lidstaten aan die kant, mm-hmm, van Europa, dat dat de plekken zijn waar mensen eigenlijk hun hele asielprocedure moeten, ja, verlopen. En dat die landen verantwoordelijk daarna ook zijn voor hun inburgering en de manier waarop ze hun leven in veiligheid kunnen opbouwen.
Precies. En wij horen dus dat mensen hier een paspoort krijgen.
Ja,
dat is eigenlijk de asielvergunning. Het is het blauwe paspoort. Het is dus niet, je bent dan niet Griek geworden of zo, maar je krijgt een asielstatus.
Ja.
Kun jij kort vertellen hoe die asielprocedure dan gaat?
Ja, dus inderdaad, dat is een uitkomst, de blauwe, ja, paspoort. Mm-hmm. De mensen krijgen dus, als ze succesvol de procedure door zijn gegaan, krijgen ze ofwel vluchtelingenstatus, dan mogen ze 3 jaar in Griekenland blijven. En krijgen ze dus inderdaad ook reisdocumenten,
ja,
zoals jij en ik ook een verblijfsvergunning ergens kunnen hebben.
Ja.
Maar dan moet je natuurlijk ook verder nog kunnen reizen. Dus,
ja,
dat is een beetje een uitkomst. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat mensen hier aankomen, als ze aankomen, want er zijn natuurlijk heel veel verhalen over pushbacks, waarbij mensen op de zee worden teruggeduwd, dus dat ze eigenlijk niet eens de kans hebben om veiligheid aan te vragen, mm-hmm, wat natuurlijk super illegaal is.
Yeah.
Als het ze wel lukt, dan worden ze opgehaald door de politie en dan worden ze naar het kamp gebracht waar ze een registratie eerst doen. Dus dat is een soort van heel klein interview van wie ben je, waar kom je vandaan en waarom ben je hier. Dat is dus eigenlijk de eerste claim van ik ben hier om asiel, ja, aan te vragen. Dat is een heel kort interview en voor die tijd hebben mensen eigenlijk nog überhaupt niemand gezien behalve het busje waarmee ze naar het kamp zijn gebracht. Maar dat bepaalt natuurlijk al wel heel veel wat ze daar zeggen en hoe de rest van de procedure eruit ziet.
Mm-hmm.
En vervolgens gaan mensen naar hun eerste interview. Dus dat is waarin ze hun vluchtverhaal moeten uitleggen of kunnen uitleggen. Hier op het Lesbos gaat dat heel snel. We zitten hier onder, dat heet de Fast Track Border Procedure.
Mm-hmm.
Dus dat betekent dat mensen binnen 10 dagen eigenlijk hun procedure, hun interview moeten hebben gehad. Toen ik hier kwam in 2020 was dat totaal, dat was ook al zo in theorie, maar in praktijk waren mensen hier wel 1 jaar of 2 jaar en zaten ze heel erg vast.
Voor het eerste gehoor.
Ja, voor het eerste gehoor, okay. Ja, precies. Dus dat was echt een gigantisch lange tijd.
Yeah.
Dus vaak als ik dit vertel zeggen mensen, oh, maar dat is toch supergoed, want nu zijn mensen dan toch snel, dan ben je er snel van af, dan weet je snel waar je aan toe bent. En dat is natuurlijk aan de ene kant wel zo, zeker als je het vergelijkt met Nederland, waar mensen jarenlang in de procedure zitten.
Yeah.
Alleen dat eerste interview is natuurlijk wel alles bepalend en mensen komen hier zonder, yeah, enige informatie, zoals ik net ook al zei, met andere uitdagingen,
yeah,
mentaal, fysieke gezondheid, waar ze nog helemaal geen tijd voor hebben gehad.
Yeah.
Vaak ook het gebrek aan informatie zorgt ervoor dat er ontzettend veel geruchten er rond doen van wat je wel of niet moet zeggen. Sommige mensen hebben van de smokkelaars verhalen meegekregen die helemaal niet hun eigen verhalen zijn. Dus het belang van een beetje tijd om eerst tot rust te komen,
yeah,
uit die vluchtmodus gaan, mm-hmm, die mensen natuurlijk echt fysiek ook ingaan, dat ze alleen maar kunnen nadenken over waar ben ik veilig, waar is mijn eten,
yeah,
dat is eigenlijk heel belangrijk dat daar meer tijd in zit. En dat is, ja,
belangrijk denk ik om te duiden, want voor ons is dat misschien logisch, maar waarom is dat eerste gehoor zo belangrijk? Wat betekent mijn eerste gehoor,
yeah,
voor de rest van mijn procedure?
Eigenlijk bouwt alles daarop voort. Dus,
yeah,
het is de eerste keer dat mensen vertellen waarom ze zijn gevlucht, waarom, mm-hmm, ze niet terug kunnen, waarom ze niet veilig zijn waar ze vandaan kwamen.
Yeah.
En eigenlijk is dat het moment waarop bepaald wordt dat Griekenland zegt, oké, ja, inderdaad, dat, yeah, kan niet, dus wij gaan bescherming, je krijgt vluchtelingenstatus hier. Of niet. En als dat niet zo is, ondanks dat je allerlei vervolgprocedures in kan gaan, is dat eigenlijk onmogelijk voor mensen om zowel zonder advocaat te doen, maar ook met advocaat is het heel erg lastig om in een hogere instantie bij andere gerechtshoven, zeg maar,
ja,
toch nog erkend te worden. Dus eigenlijk is dat eerste moment heel erg alles bepalend.
Ja, want ik krijg, ja, daarna een tweede gehoor. Dat gaat dus nu ook immens snel, denk ik?
Ja, eigenlijk krijgen mensen geen, niet per se een tweede gehoor. Het kan ook zomaar klaar zijn. Dus het kan zijn dat mensen op een dag, worden ze dan om 7:00 in de bus verwacht. Kan zijn dat ze die hele dag daar zitten te wachten, maar dat er eigenlijk niks van komt. Dan worden ze gewoon op een andere dag opnieuw opgeroepen. Het kan ook zijn dat ze een interview hebben van een uurtje en dat de caseworker dan zegt van, ik weet genoeg. Het kan ook zijn dat ze 3 dagen lang 8 uur... achter elkaar worden verhoord. Dus het hangt heel erg van de zaak af en ook heel erg van de caseworker. Mm-hmm. Wat wij bijvoorbeeld ook zien met mensen die we bijstaan, is dat ze op 1 dag al 8 uur zijn geweest. Dan is het, hebben ze dus al heel veel verteld. En dan is na een maand of 2... is het volgende gehoor. Maar ja, dan gaan ze gewoon zeggen van, vertel me even vanaf het moment waar we zijn gebleven. Maar als ik jou vraag waar je 2 maanden geleden met mij geen over hebt idee. Gepraat, heb je geen idee.
Nee.
Dus dat is super lastig. Dus dat voortbouwen, dat zorgt eigenlijk voor heel veel problemen ook. Ja.
En hebben jullie zicht op, want we hadden net al even over de Dublin claim.
Ja.
Volgens mij was het zo dat tot vorig jaar Nederland niet terug mocht uitzetten. Dus stel iemand heeft zich in Griekenland gemeld, maar wil doorreizen. Laten we even Nederland als voorbeeld nemen. Dan mocht Nederland tot vorig jaar niet terug uitzetten naar Griekenland door, noem het even, de toestanden hier. Mm. Volgens mij mag dat nu weer wel.
Ja, het is.
Heb je daar zicht op?
Ja, inderdaad. Er zijn eigenlijk 2 manieren waarop dit is. Aan de ene kant heb je mensen die inderdaad hier zijn gekomen, hier een aanvraag hebben gedaan, die aanvraag niet hebben afgerond. Dus eigenlijk nog een soort van in de procedure zitten hier. En op dat moment gaat inderdaad de Dublin in werking, dat er op het moment dat zij zich weer in Nederland melden voor ook een aanvraag, dan is Griekenland dus nog steeds verantwoordelijk. En dan kunnen ze dus een take-back request doen. Dus dan is het van, hallo Griekenland, we hebben hier iemand die van jou is, om het maar even zo te zeggen. Jullie moeten die terugnemen. Klinkt allemaal echt alsof je met schoteltjes aan het schuiven bent, maar het gaat gewoon over mensen natuurlijk. Mm-hmm. En het andere is, wat er ook heel veel gebeurt, is dat mensen nadat ze wel een uitslag, zowel positief of een laatste negatieve, ofwel de hoop opgeven, dus als het een negatieve uitslag is, en het ergens anders in Europa proberen. Dat heeft natuurlijk heel veel te maken met hoe oneerlijk het systeem hier in elkaar zit en hoe weinig kans je hebt als het 1 keer fout is gegaan, zeg maar, dan lopen mensen echt vast. Maar ook mensen die wel een positieve uitslag hebben gekregen hier in Griekenland en dus eigenlijk hier zouden moeten blijven, die eigenlijk geen enkele kans zien op integratie. En dat heeft te maken met de economie van Griekenland, het feit dat iedereen hier eigenlijk zou moeten blijven, maar ook met discriminerende beleid dat in Griekenland hiervoor geldt.
Ja.
En voor die mensen inderdaad zijn het eigenlijk altijd bilaterale terugsturen. Dus we zien inderdaad bijvoorbeeld dat mensen die hier al status hebben en die naar Duitsland gaan, dat Duitsland dan zegt, oké, je hebt hier geen kans. Je gaat of terug of we zetten je vast. Of mensen die bij aankomst op het vliegveld een document moeten tekenen van, ik ben hier voor vakantie, niet om asiel aan te vragen. En als ze dat niet willen ondertekenen, dan worden ze vastgezet. Of inderdaad teruggestuurd. En Nederland heeft net herzien of ze mensen in Nederland willen laten opnieuw aanvraag doen. Dat was heel lang wel zo, inderdaad vanwege de toestanden.
Ja.
Maar ook Nederland is dat dus nu aan het herzien en gaat mensen terugsturen naar Griekenland. Ja.
Hey, en want als ik in Nederland een vergunning heb, in principe, er waren dus plannen met het gevallen kabinet om dat op te rekken van 5 jaar naar 10 jaar.
Ja.
Het is nu nog zo dat ik na 5 jaar, als ik aan alle voorwaarden voldoe en ik heb de juiste vergunning, het is niet super makkelijk, maar het kan wel, kan ik Nederlander worden, kan ik naturaliseren.
Ja.
We hebben vandaag een aantal mensen gesproken. Het lijkt dat helemaal niet alsof dat hier zo'n makkelijke mogelijkheid is of dat dat echt toegankelijk is om Griek te worden. Dus even nog los van je status en zo, maar om echt te naturaliseren tot Europeaan.
Ja.
Alsof het eigenlijk gewoon bijna niet gebeurt.
Ja, het is inderdaad wel lastiger. Maar volgens mij is het in Nederland ook niet ontzettend makkelijk met alle inburgeringen en de taalkursen enzovoort.
En kosten ook.
Ja, precies. En de kosten. Maar hier is het vergelijkbaar. Dus inderdaad, na een aantal jaar, dus je hebt eerst 3 jaar, dan kun je opnieuw vernieuwen. En dan loopt dat. Ja. Ik weet dat nu uit mijn hoofd niet precies de logica daarachter. Maar inderdaad geldt wel hetzelfde dat je uiteindelijk een permanente verblijfsvergunning kan krijgen. Maar ook dat is natuurlijk niet precies hetzelfde als Nederland worden. Maar ik weet niet precies hoe de rechten daaraan hangen of die precies hetzelfde zijn dan voor de Grieken.
Mee te puzzelen. Omdat ik dacht, mensen hebben een soort van beeld, daar hadden we het net ook over met Sanamicht, van dan heb ik dat paspoort, dan ga ik nu naar Zwitserland, Duitsland, Noorwegen, Nederland.
Ja.
Ze hebben daar een bepaald utopisch beeld bij, wat denken wij niet helemaal klopt.
Ja.
zou kunnen bedenken, juridisch gezien, dat als ik weet dat ik na een paar jaar Europeaan kan worden, is dat verblijfsrechtelijk veel slimmer om te doen.
Ja,
als tenminste dat uitzicht er ook echt is.
Ja, precies.
Dan zou dat een beter advies kunnen zijn, zeg maar.
Eigenlijk zou dat wel inderdaad een beter advies kunnen zijn. Eigenlijk zou het ook goed zijn als de discriminatie op mensen die dus inderdaad wel soort van in Griekenland mogen verblijven, maar dan met de, want ze mogen dus 90 dagen van de 180 dagen naar andere EU-landen. Het zou goed zijn als dat, net zoals alle andere mensen die hier in Europa wonen, maar dat werkt natuurlijk niet zo. Maar ja, het zou eigenlijk wel uiteindelijk het beste zijn voor mensen, denk ik. Alleen je moet natuurlijk wel bedenken wat die weg daar naartoe dan is. En er zijn, zoals overal, zijn er mensen die hier best wel makkelijk integreren, die een baan vinden en hier gewoon aan de slag gaan en dan hier jarenlang wonen. Er zijn ook heel veel mensen die eigenlijk familie hebben in andere Europese landen, omdat er natuurlijk al uit veel landen, Syrië, Afghanistan, zijn al heel lang vluchtelingen onderweg naar veiligheid.
Ja.
En die hebben misschien een familielid ergens anders.
Dat
en
klopt.
Zeker met mensen die zoveel trauma hebben meegemaakt en die door zoveel ellende zijn heen gegaan, is het eigenlijk heel belangrijk om ook ergens een netwerk te hebben. En daar is op dit moment eigenlijk geen aandacht, dat wordt gewoon onmogelijk gemaakt eigenlijk. Behalve dus inderdaad, zoals jij zei, dat mensen toch het gaan proberen. Dat ze toch doorreizen met hun paspoort en dan toch in Duitsland, Nederland, Zweden en heel veel andere landen ook toch nog een keer gaan aanvragen. Ja. Waardoor ze dus eigenlijk nog een keer heel veel jaren onderweg in een procedure zijn, zitten, hun leven op pauze
dat
staat.
Dat bedoel ik eigenlijk,
precies. Ja, echt wel.
En even het discriminatieaspect, en misschien weet je het niet of wil je het niet delen, mag je ook zeggen. Hebben we het dan over de grondafkomst? Gaat dat over kleur, denk jij? Of gaat dat over nationaliteit of allebei?
Het gaat denk ik wel over allebei, maar wat ik net zei over discriminatie is gewoon echt na 5 jaar een resident te zijn hier in Griekenland, gaan pas bepaalde rechten in actie. Ja. Dus dat is inderdaad huurtoeslag, kinderbijslag, allerlei soorten bijslagen die ze hier in Griekenland hebben. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een indirecte discriminatie van vluchtelingen die hier per definitie pas net zijn.
Ja.
En die hier wel iets moeten opbouwen en die wel in gemarginaliseerde situaties zitten.
Ja.
En er is natuurlijk wel ook, wat we ook in Nederland kennen, wat hier natuurlijk ook speelt, is arbeidsdiscriminatie of specifieke uitbuiting van deze groepen, omdat ze in kwetsbare positie zijn, omdat ze gewoon echt werk nodig hebben. Dus heel veel uren maken, lage lonen, zwart betaald.
Ja.
Dat gebeurt natuurlijk ook wel veel. En dat heeft natuurlijk allemaal samenhangt dat met de toegang tot legaal werk, zeg maar. Dat heeft natuurlijk wel met discriminatie ook weer te maken.
Mega interessant. Ja. Als de luisteraar denkt, net als ik wil hier meer over horen. Waar kun je dan Phoenix het beste volgen?
We zijn vooral veel actief op Instagram.
Okay.
Ook wel op LinkedIn. En je kunt ons zoeken ook op phoenixaid.org. Voor artikelen die we publiceren. Statements die we ondertekenen. En dingen die er echt gaande zijn. Ja.
Cool. Dankjewel, Maaike.
Alsjeblieft.
Dankjewel. Oké, gaan we terug naar de expertise van Because We Carry, jullie twee. dat er iets moet veranderen op de Griekse eilanden voor mensen op de vlucht, dat lijkt wel evident. Misschien ook zelfs wel voor de lokale bevolking, weet ik niet. Wat denken jullie dat helpt? Micro en macro. Ik snap dat we niet morgen alle wereldoorlogen oplossen, maar wat denken jullie dat helpt?
Ja, dat je elkaar iets meer begrijpt. Ik merk heel erg dat er heel erg over wij en zij wordt gesproken.
Ja.
Maar er is eigenlijk geen verschil behalve dat je op een andere plek geboren bent. Dus dat je dat iets meer verplaatst in iemand. Want het zou best kunnen dat wij als Nederlanders ook een keertje op de vlucht moeten als het water wat hoog komt.
Zeker.
Of er wordt een bommetje gegooid ergens.
Zeker.
Dan wil jij ook ergens. Dus dat begrip iets meer en dat je dat ook wat meer ziet in een ander. Ik zeg niet dat iedereen nu ineens hier moet komen om te helpen of zo. Maar het is in ieder geval iets meer begrijpen.
Ja, mooi. Wederzijds begrip.
Ja.
Ja, door elkaar echt te zien. Wat ik natuurlijk al eerder zei, daar staat Because We Care ook echt voor. Ja. Niet alleen maar van, oké, hier, jij dit, jij dat. Maar kijk elkaar even aan, maak even een praatje en wees gewoon een beetje normaal naar elkaar toe.
Dat was bijvoorbeeld gisteren heel mooi op het dansfeest bijvoorbeeld. Mm-hmm. Volgens mij hadden we 5 culturen, subculturen, 10 subculturen, weet ik veel hoeveel. Maar we hebben echt op allerlei talen gedanst en vrouwen in een kring. En als je het hebt over die verbinding, dat was wel echt het toppunt daarvan.
Ja,
Bedoel je dat ook?
Ja, zeker. Dat het niet zo is van, nou, dit is van mij en dat is van jou. Ja, dat
samen.
Ja, en dat is natuurlijk heel normaal dat we dat hebben. Maar probeer iets meer inderdaad in te leven. Dans een keer op iemand anders muziekje. En doe gewoon mee en wees lief voor elkaar.
Eet een keer wat anders dan aardappels, groente, vlees.
Ja.
Het zit in heel veel natuurlijk, hè. Dat je cultuur...
Zeker.
Ja, zeker. Kijk eens naar een ander.
Ja, zeker.
Ja, en ik denk op het grotere plaatje, hè, kijk eens naar een ander, dat heeft natuurlijk ook al binnen Europa zo te maken. Want Griekenland voelt zich wel een beetje in de steek gelaten door Europa.
Klopt ook, denk ik.
Ja, dat klopt ook. Dus in het microniveau geldt dat, maar ook in het grotere plaatje.
Ja.
Om even een beeld te schetsen, we zitten hier op Lesbos, die heeft 80.000 inwoners. In de piek van het oude Camoria zaten hier 26.000 man op 80.000 inwoners. Daar waar iedereen eerst behulpzaam was, de locals, dachten ze op een gegeven moment... Ja, maar als wij de hulp niet krijgen, laat dan ook maar.
Ja. Ja.
Dus kijk naar elkaar is in alles.
Ja, zeker.
Ook Nederland in ons geval. Kijk even naar Griekenland. Kunnen we jullie helpen? Kunnen we jullie supporten?
Ja, want kort door de bocht vinden wij het volgens mij een goed idee met z'n allen... dat sowieso die Dublin claim...
Ja.
Ingewikkeld en niet handig. En zou het misschien veel eerlijker zijn ook om te kijken naar een soort van spreidingswet die we dan in Nederland kennen, maar dan
Die ging al heel goed, hè?
Ja, dat ging heel goed.
Nee, maar dat zou top zijn. Ja. Of dat je misschien op de plek, om te voorkomen dat je die gevaarlijke overtocht moet maken, dat je wellicht al vanuit Turkije een aanvraag kan doen.
Ja.
In het land waar je graag naartoe wil. En dat je dan gewoon een maximaal aantal plekjes aanbiedt bij landen.
Dat je het eerlijker verdeelt ook. Want nu zijn Italië en Griekenland natuurlijk ook altijd...
Ja, en dat de mensen op de vlucht niet een hele omweg hoeft te maken... of een hele gevaarlijke weg hoeft te nemen.
Precies, dat zo onveilig is.
Dat zou ideaal zijn.
Ja.
De weg daar naartoe is nog best lang. Maar wie weet.
En wat maakt het dan... want wel nog even goed, denk ik, om echt de doelgroep van Because You Carry nog te benoemen. Dus dat zijn vrouwen, zwangere vrouwen, alleenstaande vrouwen, moeders.
Moeders met kinderen.
Moeders, heel belangrijk. Mm-hmm. Waarom is dat misschien extra? Misschien hebben we het allemaal al benoemd, maar ik vind het gewoon goed om nog even te noemen. Waarom is dat zo belangrijk dat deze vrouwen die hulp krijgen van jullie?
Ja,
Sanne allebei willen zo graag iets zeggen.
Sanne zei natuurlijk van, als moeder wil je het allerbeste voor je kind en daar doe je alles voor.
Ja.
Maar je bent ook redelijk kwetsbaar. Vooral in een zwangerschap. Kan ik me voorstellen dat het gewoon heel spannend is als je in zo'n onzekere situatie zit. En bevallen in een ziekenhuisje in een land dat je niet kent, lijkt me gewoon heel kwetsbaar. Dus extra aandacht voor die dames, zorg dat ze alles hebben. Maar niet alleen in de spulletjes, maar ook in de zorg en in de support. Is denk ik gewoon super, super waardevol.
Ja. Ja, in Nederland op het moment dat je alleen nog maar vermoedt dat je zwanger bent, heb je al foldertjes op je deurmat over babyboxen, verloskundigen, ga ook vast nadenken over een basisschool. Alles komt al gelijk op je pad.
Ja,
overal komt hulp vandaan, verloskundigen, je kan zwangerschapspilates, yoga, zwemmen, je kan alles doen om jezelf zo goed mogelijk te laten voelen. En dat is hier niet.
Nee.
Nou, dat is niet helemaal waar.
Ja, want doordat wij er zijn, is dat er wel. Maar normaal gesproken zijn die voorzieningen hier niet voor deze dames.
Dat vullen jullie in nu eigenlijk.
Ja.
Ja,
heel mooi.
Ja, want op andere eilanden is dat wel anders.
Ja.
Dus daar is dat dan in mindere mate of misschien helemaal niet.
Want er zijn ook kampen op andere Griekse eilanden waar helemaal geen organisaties actief zijn.
Ja.
Wij vroegen ons gisteren af, weer nog een keer ter voorbereiding van dit, van hoe gaat dat dan eigenlijk? Waar moet je dan naartoe?
Ja.
Als er helemaal niemand is.
Ja.
Moet je allemaal zelf dan bedenken.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Er zitten overal wel natuurlijk de Griekse medische voorzieningen. Maar die doen het minimale.
Ja, en medisch. Alleen dan als ik hele andere vragen heb.
Ja, klopt.
Heftig. Maar die komen niet pak je luiers naar het ziekenhuis brengen of wat maandverband. Ga ik vanuit, dat weet ik niet. Nee. Maar dat is wat Because We Carry doet. Dat stukje wat eigenlijk niet wordt opgepakt door de medici. Ja.
Of yoga van Michten.
De yoga lessen.
Heb je niet op Samos, hoor.
Nee.
Nog niet, nog wie niet.
Je weet het niet, hè?
Nee, dus dat is super fijn dat je gewoon, je ziet het ook echt aan de dames. Ze zijn zo dankbaar als ze het kleinste krijgen.
Jullie hebben het mogen ervaren vanmorgen natuurlijk, hè? De pregnancy morgen.
Ja.
Ja.
Nou, en ook dat zien. Ja. Want we hebben ook gesignaleerd, die vrouw gaat lekker, die iets minder. Misschien is het fijn als we haar even helpen. Ja. Dat is ook dat zien. En niet alleen maar het uitdelen van spullen, superbelangrijk ook.
Ja.
Want ik zei nog tegen Maud van, oh, die zwangerschaps bij haar zijn fijn. Ze is zo fijn dat je dat hebt. Of voedings bij haar eigenlijk.
Ja, want kwaliteit is wel ook heel belangrijk. Ja. Het is niet dat je zomaar alles kan doneren bij ons.
Nee.
Het moet wel echt goede kwaliteit zijn, schoon. Want dat is ook wat je wil. Ondanks dat je niks zelf hebt en op vlucht bent.
Dan nog wil je.
Dan wil je ook gewoon een schone BH aan.
Ja, natuurlijk.
Of een fijn pakje voor je kind.
Ja. Ja, zeker.
Dus dat is super fijn. En dat wordt ook echt wel heel erg gewaardeerd. En dat is het stukje waar we dan energie uit krijgen. Als we dan zien van, oké. Ja. Yes, weet je, dus gewoon een moeder heeft net een kindje en heeft een schoon pakje voor de kindje. Dat is gewoon het allerfijnst.
Ik denk dat het voor een mooi voorbeeld is dat hier een mama is aangekomen. Nou, het zijn ze geweest 2 maanden geleden, denk ik. Ontzettend gestrest.
Mm.
Ik ben zwanger, mijn partner is er niet. Ik wil dit niet. Ik ben bang, ik ben doodsbang. Hoe werkt dit? Wat doe ik? En we hebben er meegenomen, we hebben in de workshops meegenomen. Ze heeft geyogaat, ze heeft gevraagd of het 2 keer in de week mocht, hè? Ja. Kan het niet vaker? En deze dame is vorige week mama geworden van een prachtig kindje. En het gaat heel goed met haar. En ze zei, nou, ja, eigenlijk viel het dan toch nog wel mee. En ik denk dat dat wel de kern is van waar Because We Care heel erg voor staat. En waar we sterk in zijn. Oké, je partner is hier niet, maar wij lopen met je mee.
Ja.
Wij gaan dit wel met je aan.
Ja. Ja. Hey, en als ik dit hoor, dan kan ik van alles doen. Want ik vind jullie verhaal natuurlijk super inspirerend, wat het ook is. Dan kan ik doneren. Ik kan geld doneren via de site. Ik kan ook spullen doneren als ik jullie acties in de gaten hou. Bijvoorbeeld via social media. Is dat de beste plek om die acties te volgen? Wel, hè? Denk
zeker,
ik.
Ja.
En inschrijven voor de nieuwsbrief.
Inschrijven voor de nieuwsbrief. Goed, Susanne. En ik kan ook komen helpen, wat wij dus ook hebben gedaan.
Zeker,
dan ben je een weekteamer. En dan kom je eigenlijk een week met jullie helpen. Dus dat is allemaal wat luisteraars kunnen doen, toch? Als
ze
een goed verhaal vinden.
Ja. En misschien dan leuk voor degenen die interesse hebben om een beetje je mee te nemen in de week.
Ja,
is dat een,
zeker.
Want het klinkt allemaal heel leuk, babykleertjes, bla bla bla. Het is ook gewoon keihard knallen.
Het is hard werk. Geen discussie.
We hebben vaste programma's in de tuin, schuin tegenover het kamp.
Ja.
Of het landje, wordt het in Nederlands genoemd. The Garden in Engels.
The Garden.
Bachtja in Farsi. Bachtja.
Geen nooit meer.
Hadika in Arabisch. Farda. Ja.
Dus daar draaien we de programma's. Zo zijn we bijvoorbeeld 1 ochtend in de week open voor requests. Dus daar kunnen gezinnen naartoe, ook inclusief de vader. Om spulletjes voor de kinderen te krijgen. Wat wij beschikbaar hebben uiteraard. Kledingpakketjes, babyflesjes, speentjes, een diaperbag. Nou, ga zo maar door. Ook hebben we beautymiddagen en creatieve middagen. Waar de vrouwen zich weer een beetje mooi kunnen maken en vrouw kunnen voelen. Of lekker knutselen met de kindjes erbij. We doen veel distributies, dus we gaan veel het kamp in en doen de nodige distributies. Winterjassen in de winter, slaapzakken.
Kinderwagens.
Kinderwagens, ook heel belangrijk.
Ja.
In de zomer zullen dat dan doppers zijn om je water te kunnen vullen. IJsjes hebben we wel eens gedaan. En dan hebben we op vrijdagochtend hebben we de pregnancyochtend, waarbij we zelf koken. Dus dat doen of de Nederlandse vrijwilligers of community vrijwilligers. Of Sanne maakt een pasta pesto. Nee.
Ja. Sanne is nummer 3.
Noedels, eventueel. Op een gekke dag.
Nee, we zorgen dat er gewoon een lekker voedzaam gerecht is voor de vrouwen. Met lekker veel groenten, fruit, vers fruit. En na de yoga-sessie kunnen ze aanschuiven voor een lekker hapje eten.
Mooi.
En er wordt in het warehouse gewerkt, dozen sjouwen.
Ja.
Dus zo kan je een beetje
krijgen. Ook bij.
Ja. Een beetje een beeld. Voordat je je aanmeldt, dan heb je een beetje een idee wat dat, hoe dat eruit gaat zien.
Mooi. Oké, gaan we naar een afsluiting. Jee. 3 vragen vuur ik op jullie af. Lekker primair, gewoon wat in je opkomt. Over 10 jaar sta ik hier.
Ja, ik heb echt geen idee. Als ik kijk naar de afgelopen 10 jaar...
Wilde ik net zeggen, je hebt super...
Het kan overal, maar ik sta dan nog steeds... aan iemands zijde. Zeg maar, ik probeer nog steeds me in te zetten voor een ander.
Mooi.
Mens en dier.
Ja, nou, ik wilde dus zeggen naast iemand nog steeds. Dus lekker cliché,
misschien wel met z'n
tweeën. Misschien met z'n tweeën.
Maar jij, mens en dier of mens en mens?
Nee, even mens. Ja. Sorry. Ja. Nee, ik weet niet waar, ik weet niet hoe, ik weet niet welke manier. Maar ik hoop nog steeds dat ik mensen kan helpen en ondersteunen. In welke vorm dan ook. Want dat is wel waar nou ja, waar ik en ik denk dan Meerte ook, hè, waar we allebei gewoon heel gelukkig van worden.
Ja. Ja. En over 10 jaar is dit veranderd op Lesbos voor mensen op de vlucht?
Ik hoop een heleboel. Ik hoop dat het allemaal wat zachter wordt. Dat mensen wat vriendelijker worden behandeld. Dat er wat meer, hè, niet letterlijk, maar wat meer warmte is hier. Maar ik weet niet of dat gaat gebeuren, eigenlijk.
Nou, ik had precies hetzelfde antwoord. Ja. Ik durf eigenlijk niet te zeggen hoe het over 10 jaar gaat zijn. Maar ik hoop inderdaad dat het in ieder geval veiliger ook is voor mensen om veiligheid te vinden.
Op een verzachting hopen jullie allebei.
Ja. Ja.
Ja.
En over 10 jaar zit deze gast in ongekend.
Nana.
Ja.
Moet jullie wel uitleggen wie Nana is?
Ja.
Een hele bijzondere vrouw. Zij heeft een half jaar...
Ja, 8 maanden.
8 maanden bij ons gewerkt als community vrijwilliger. Hier aangekomen met haar zoon.
Ja. Ik krijg ook kippenvel zij, als ik over haar praat. Oh,
wat goed. Ja. Wat mooi.
Zij is nu net in Nederland aangekomen. Ik heb haar opgezocht. Ik was op vakantie in Nederland en ik heb haar kunnen zien. Hmm. En ze zit vol verhalen en die moeten er echt een keertje uit. Dus we gaan haar op de hoogte brengen. Ja. En als ze dan wat Nederlands spreekt, dan wat heel snel gaat zijn. Want
absoluut,
die is
een hele slimme vrouw.
Ja. Dus zij is dan degene die hier moet komen zitten.
Mooi. Ja. Dank voor en het fijne gesprek en een fijne week.
Nou, jullie bedankt.
Ja, jullie ook bedankt.
Dank je wel, hoor.
Ik hoop dat jullie nog een week vakantie hebben om ook weer bij te komen. Nu,
absoluut maar... niet. Nee. Maar we gaan wel met een rugzak vol ervaringen naar huis.
Ja, heel fijn.
We gaan het meenemen.
Ja, en wat we altijd zeggen aan het eind van de week, spread the word, hè?
Ja.
Maak mensen aware van wat hier nog steeds gaande is. Hulp is ten alle tijde nodig. Mensen stappen nog steeds op die boot. Daar feesten ze nog steeds Frontex. Zorg dat iedereen dit weet.
Ja.
Want alleen dan... kunnen er dingen veranderen. Als we stoppen met praten hierover, als we gewoon niet meer gaan kijken naar wat er gaande is, dan blijft
wordt
het zo.
Vergeten, ja. Dank, gaan wij doen.
Dankjewel, hè.
Dankjewel.
In seizoen 2 stellen we KIS aan je voor. Kennis, platform, inclusief samenleven. KIS creëert, bundelt en deelt kennis over hoe we toe kunnen werken naar gelijke kansen voor iedereen en hoe we een sterkere verbinding leggen tussen verschillende groepen in de samenleving. Op KIS vind je antwoorden op vragen als hoe je polarisatie in de buurt voorkomt, hoe je cultuur sensitief werkt en hoe je discriminatie tegengaat. Bij iedere aflevering plaatsen we een aantal blogs van KIS in de show notes die aansluiten bij het onderwerp van de aflevering van Ongekend. Kortom, verdiep je kennis, laat je informeren en kijk op kis.nl voor meer.